ничего не пишите.
Не пишите.
Ничего не читайте.
Читайте.
Ничего не говорите.
Говорите.
Ничего
не печатайте.
En vergast in 43. En eerst dacht ik, dat kan helemaal niet. Dat ik in een concentratiekamp zat en ben vergast. Ik, een meisje van 23, samen met haar kindje, opgepakt bij een razzia in Parijs. Dat kan toch helemaal niet? Maar het kan wel. Het leek dus wonderwel te kloppen. Ja, ik zie je wel een beetje wazig kijken van mensen, maar ik ga dat later nog eventjes uitleggen. Het leven is toch ongelooflijk mooi en vol verrassing, toch? Het is ook gewoon ongelooflijk dat jullie hier allemaal zijn. Ongelooflijk fijn. Ik vind het zo'n eer. Ik had helemaal niet meer gerekend op zo'n serieuze belangstelling. Want terwijl ik mezelf helemaal niet meer zo thuis voel in deze wereld, roept diezelfde wereld ineens Amor, Omnia, Vincit.
Ja, liefde overwint alles.
Precies, liefde overwint alles. En De levenslessen die ik heb opgedaan om hier te komen, die zou ik heel graag met jullie willen delen. En toen leek het me wel een goed idee om mezelf door een vrouw te laten vertegenwoordigen. Want toen het me is gevraagd, toen zei ik, ik wil het wel doen, maar dan moeten jullie wel een hele goede actrice inhuren. Geen acteur, ook geen transgender, ik wil een vrouw. Want ik hou van vrouwen. Ook van de vrouw en mezelf, van het androgyne. Want de verschillen tussen man en vrouw, die worden steeds kleiner. En dat is een hele goede ontwikkeling, want de eenheid tussen man en vrouw moet worden hersteld. Evolutionair, maar ook in mezelf. Ik ben mijn leven lang op vrouwenjacht geweest. Maar nu ben ik er dus zelf eentje aan het worden. Ik stroom geen ziel. Onder de kanker van de weekkaart. Ik ben chemisch gecastreerd. En nu kijk ik niet meer via mijn libido naar vrouwen, maar ik voel me ineens zo zacht. Als een soort gecastreerde kater. Dat ik dit mag meemaken. Wat een bevrijding. Kanker is een ontdekkingsreis. Kanker is niet zo bang voor te zijn. Kanker is ook maar gewoon een manier om dood te gaan. En het geeft mij een nieuwe levensopdracht. Want ik ben net getrouwd met Masha. Ongelooflijk. En dankjewel. Ik ben net getrouwd met Masha. Ongelooflijk. Een lesbisch, boeddhistische non. Wie had dat kunnen denken? Die moest helemaal niks van mannen weten. Ja, ik scharrelde wat polyamoureus met twee vriendinnen. En Masha, die paste op een atelier van de buurt. Zo leerde ik haar kennen. En de buurvrouw zei tegen mij, dit is Masha, maar je hoeft niks te proberen hoor, want ze is lesbisch. Ja, dus ik heb me wel de buurvrouw, want ik heb de naam dat geen vrouw voor me veilig is. Maar ik heb niks geprobeerd. En toch, op een zeker moment kregen wij dus wel iets. En dat gebeurde, het was echt ongelooflijk dat zij mij ging vertrouwen, want ja, ik was alles waar zij bang voor was. De liefdesrelatie met Masha gaat zoveel verder dan alles wat ik ooit heb meegemaakt. En het heeft zo weinig met seks te maken. En dan bedoel ik seks, hè, zoals ik het kende. Want wat wij ontdekten in de 60's, dat was een echte revolutie. Want er was zoveel onderdrukt, hè, bij onze ouders, onze grootouders, al decennia lang. Dat hele systeem, dat moest worden ontlucht. Alle gevoelens kregen ineens de ruimte. Er is zoveel tot bloei gekomen in die tijd. En wij mochten onszelf zijn. Open en vrij. En die vrijheid, dat was voor mij de hoogste vorm van liefde. Maar wat ik dus nu meemaak met Masha, ik wist gewoon niet dat zoiets bestond. Ik heb mijn eigen taboes geslecht. Hoe vinden jullie dat? Deze oude lapswans met kanker zich gaan hechten. Ja, Masha die is dus lesbisch. En ik heb geen libido meer. En ook niet meer zo heel veel energie. Dus toen dacht ik, laat ik me eens helemaal aan haar. Wat zij fijn vindt. Dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie eigenlijk fijn vinden. Wat vind jij fijn?
Wat ik fijn vind?
Ja. Wil je dat vertellen?
Ik vind een heleboel dingen fijn.
Maar op het gebied van intimiteit, vind ik dan?
Ik vind alles wat intiem is, vind ik eigenlijk wel fijn.
Alles wat intiem is,
is fijn. Ja, zolang het vanuit beide harten stroomt, dan is het goed, toch?
Dat is echt heel mooi. Zolang het vanuit beide harten stroomt. Maar je moet het ook wel een beetje uitvogelen, toch? Wat je bent.
Ja, dat is absoluut waar. Zeker als je nog jong bent. En zeker. Hoe ouder je wordt, hoe beter je het weet, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Wij moesten dat dus ook uitvinden, wat wij zijn. En wij zijn dus nu een lesbisch stelletje. Ik bedoel, iets in mij loopt echt de hele tijd te gniffelen. Ik bedoel, dit is toch gewoon krankzinnig, toch? En dan nog doodgaan. Ik vind het geweldig. Want de bijna doodervaringen die ik tot nu toe heb gehad, die zijn veelbelovend. Ja, natuurlijk vind ik het ook wel moeilijk om afscheid te nemen. Vooral van Masha. Maar ik ga wel proberen om met haar een open kanaal te creëren. Dus zij vanuit het hier en ik vanuit de vijfde dimensie, waar ik dan ben. Kijken of dat kan. Kijken wat er dan gebeurt. Want met Simon heb ik dat ook gedaan. En ik heb nog heel veel gesprekken met hem gevoerd. Kijk, Hans, maar jij bedoelt dus Simon Finkel ook, toch?
Ja. Ik noem hem Simon de Ziener.
Simon de Ziener, ja, ik kende hem helemaal niet, dus ik moest hem even opzoeken. Maar Simon Finkeloog, dat was dus een dichter en een performer, een beetje de verpersoonlijking van de hippie-generatie. Maar oké, dus even voor de duidelijkheid. Dus jij hebt nog gesprekken met Simon gevoerd nadat hij al dood was?
Ja, dat klopt. Dat hadden we afgesproken voordat hij... Ik moest zo laten toen hij nog leefde.
Oké. Het is wel lekker New Age allemaal, hè? Maar New Age is trouwens ook voortgekomen uit het hippie-denken. Nou, dat is echt super interessant. Ik heb dat allemaal opgezocht. Er wordt altijd gezegd dat de grootste stap van de mensheid in de jaren 60 de eerste voetstap op de maan is geweest. Maar er zijn twee minstens zo grote stappen geweest. Namelijk de seksuele revolutie en de psychedelische revolutie. Want de bevrijding van lichaam en geest heeft dus gezorgd voor een cultuuromslag die tot op de dag van vandaag zichtbaar is. Sinds de 60's is alles veranderd. Hoe wij naar het leven kijken, hoe wij naar de wereld kijken, hoe wij naar kunst kijken en hoe wij naar onszelf kijken. Want wij moesten ons heel nodig bevrijden van de Duitse bezetting en van de karigheid, van de wederopbouw, van het Calvinisme, van de kerk, van een seksuele moraal waarin alles afgekweekt werd. En van het idee dat plezier iets is wat je stiekem moet gaan doen.
Januari 1944.
Terwijl er niemand zat te wachten op twee extra boontjes met de hongerwinter voor de deur. Ik was volkomen ongewenst. Op mijn 10e moest ik ineens naar de kerk. Want mijn vader, die keerde onverwachts terug naar het geloof van zijn ouderlijk huis. Alles wat ik leuk vond, mocht ineens niet meer van God. Niet meer naar de film op zondag. Niet meer voetballen. Ik pikte dat niet. En ik liep vaak weg in de nacht. Of ik ontving dan stiekem een meisje in bed. Ik ging uit stelen. Ik deed mee aan inbraken totdat allemaal werd ontdekt. Toen sloten mijn ouders mij iedere avond op. Vanaf 9 uur 's avonds zat ik op mijn kamer met de deur op slot. Ik begon te schrijven. Tegen mijn ouders en tegen Calvin. Mijn pen werd een wapen tegen de wereld. En daar begon mijn verzet. Ik zat in de redactie van de schoolkrant. En we hadden Gerard Reven uitgenodigd. Want wij hoopten op een schandaal. Maar hij gaf alleen maar een hele saaie lezing over de catharsis en de Griekse tragedie. Maar na afloop gaf ik hem wat verhalen die ik had geschreven. Woedende teksten waarin ik met mijn ouders afrekende. En hij zei toen tegen mij, schrijf jij nou eens een boek waarin jij je moeder zo wreed mogelijk vermoordt. Dat was zijn advies. Hij vond mij wel leuk en mooi. Hij heeft zich nooit aan mij vergeten hoor. Alhoewel wel, 1 keer. Maar dat heb ik toen afgehouden. En ondertussen was ik van school gestuurd. Want ik had een medewerker zwanger gemaakt. Mijn ouders die dwongen mij om met haar te trouwen. Waarmee ik dus aan de benauwenis van mijn ouderlijk huis kon ontsnappen. En ik begon in die tijd met geestverruimende middelen. Ik bezocht happenings. Ik maakte kennis met de provo's. En ik schreef mijn eerste roman. Wil jij misschien ook een stukje knippen voor mijn kussen? Misschien een beetje. En mijn eerste roman, die viel mij in de smaak. Dus ik schreef er nog een aantal, al even cynisch en zwartgallig, tot op het statistische af. Maar toen ik dus mijn eigen verbeelding ruimte gaf en ik iets optimistischer werd, ben ik dus de literatuur uitgegooid. Hoe ver ben je? Oh leuk,
graagjes.
Dankjewel. En want er was namelijk een taboe op spiritualiteit. Ik ben er echt keihard op afgerekend. En niet alleen maar ik, maar een hele groep die in de provo en in de psychedelische revolutie zat, die is gewoon uitgegooid, weggehoopt door die literaire ethiek, door die calvinistische kunstpasjes. Het had wel gevolg, hè? Ik mocht niet meer optreden op scholen. Maar ik heb de oude moeder omhelst. Zoals ik dat altijd deed, want ja, ik laat echt mijn leven door geld. Ik heb nooit geweten wat ik daarmee moet. En uiteindelijk. Wij raakten in Ik bedoel, als je dan naar de wereld kijkt nu, hè, dan denk ik toch wel echt dat je iets meer actie nodig hebt, toch? Of tenminste probeer ik dat altijd wel, om het te verzetten. Ik denk toch dat je wel echt iets moet gaan doen. Ik ben bijvoorbeeld tijdens corona ben ik met een vriendin met een camper. We zijn helemaal van Rotterdam naar Calais gereden. En allemaal 2002 ingedaan. En we zijn daar naar de vluchtelingen toe gegaan. En hebben ze spullen daar uitgedeeld. En hebben ze geholpen. Want ja, ik dacht wel echt... Je moet wel iets doen. Of ik heb bijvoorbeeld ook... Ik heb me laten arresteren tijdens het klimaatprotest op Museumplein in Amsterdam. Ik heb vastgelegd aan de trap van Shell. Maar je moet toch echt gewoon nu in opstand komen. Maar drugs, ik weet niet, dat helpt dat toch niet echt bij. Voor mij krijg ik altijd paniek aanvallen van en daarna ben ik eigenlijk moe en afwezig. Maar goed, ja, ik moest het heel veel kwijt. Ik ga door. Systeem, dat zijn allemaal vormen van fictie. Dat is gecultiveerde waanzin. Waar je dus een andere verbeelding tegenover kunt zetten. En dat besef, dat was revolutionair. Voorbij deze dimensie, voorbij de materie. En wij doorzagen dat grenzen dus alleen maar een product zijn van onze geest. Ja, wij creëren die grenzen zelf. En waar kom je nou terecht als je dus die grenzen voorbij gaat? Is de dood dan wel het eindpunt? Simon die sprak daar regelmatig over. En op een dag liet hij het aan me zien. Ja, ik denk wel dat heel veel vrienden van mij hier een beetje boos om zouden worden, want ik weet niet, daar kan je gewoon echt niet mee maken, dat shoppen bij andere culturen, toch? Het is een soort voortzetting van het kolonialisme. Indiaan kan je ook echt niet meer zeggen. Maar goed. We gaan nu de trip in. Dus ik ga jullie meenemen in de trip. Dus jullie op de matrassen mogen lekker gaan liggen. Op de stoelen ook. Je mag ontspannen, je ogen dicht doen. En dan gaan we jullie meenemen.
Het betekent
dat ik deze dimensie verlaat. En ineens voel ik... dat er nog een aanwezigheid is in de kerk. Het is heel moeilijk waar te nemen met de gewone zintuigen, dus ik doe mijn ogen dicht en ik concentreer me. En... Oh ja, dat is beter. Oh, wat was ik ook alweer? Verbeelding je naam als of zoiets, toch? Ja. Even kijken. Oh ja, ik weet het. Later die dag bel ik het ziekenhuis, waar Simon toen was opgenomen, om te vragen hoe het met hem is. Het gaat goed, jubelt zijn vrouw Edith door de telefoon. Wij maken alweer grapjes. Op naar de prothese! 3 weken later wordt Simon tijdens een potje Scrabble geveld door een hersenbloeding. Hij overlijdt. En een paar maanden later hoor ik hem ineens in mijn hoofd. En eerst dacht ik, nu word ik echt gek. Nu zit ik echt te hallucineren. Dat moet gewoon mijn eigen gedachte zijn. Maar toen zei dus die stem van Simon, maar jouw gedachten, die klinken toch heel anders dan mijn stem. Dat is toch mijn stem die je hoort?
Jouw gedachten klinken toch heel anders dan mijn stem? Dat is toch mijn stem die je hoort?
Met de stem van Simon natuurlijk. Jouw gedachten klinken toch heel anders dan mijn stem? Ja. Ja. Nou dan, luister dan als ik maar zeg. Ja. Nou, dat was ontegenzettelijk zijn stem. En zo raakten wij dus in gesprek. Hans, weet je, ik zat net te denken. Ik vind het heel erg leuk, al die verhalen van jou en ook al die stemmetjes. Maar wat hebben nou al die mensen die hier zitten eigenlijk aan jouw verbeelding? Ik bedoel, ik wil echt bekensen of zo, hè? Maar we zitten wel een beetje naar de wanen van een oude witte man te luisteren, toch?
Nee, ik vind het niet zo sceptisch.
Sceptisch?
Ja.
Oh. Ja, misschien heb je gelijk. Ja, misschien heb je gelijk, want... Ja, wat maakt het ook uit, hè? Of het allemaal verbeelding is, mijn contact met Simon. Ik bedoel, alles is immers verbeelding. Ook dit hier allemaal is verbeelding.
De verbeelding is de sleutel.
De verbeelding is de sleutel. Ik herinner mij ineens dat ik als peuter al de gave had om te praten met een wereld die je niet direct kunt zien. Als 3 of 4-jarige lag ik 's nachts vaak te praten in slaap. En er is toen een helderziende bijgehaald. Iemand die dat kon genezen. En die zei toen dat er hier in het huis 2 Joodse mensen zijn vermoord. En dat kind, dat ziet dat. En dat was ook zo. En later hoorde ik pas dat de hele straat had gezien hoe hier 2 Joodse vrouwen gillend het huis uit zijn gejaagd door de groene politie. Ja, eerst dacht ik, ben toch niet gek, maar toen dacht ik, zij herkende mij waarschijnlijk. Uit het vorige leven. Uit het kamp misschien. Ik dacht eerst, dat kan niet, maar chronologisch kan het dus net. Weggevoerd begin 43 en dan vrij vlug daarna vergast. Ik wist nog wel dat het een Frankrijk was gebeurd. Dat herinnerde ik me nog wel. En toen ik dus las over de rassias 43 in Parijs, toen begon het allemaal weer te dagen. Want ik ben kort na de bezetting ben ik gevlucht naar Frankrijk. Ik ben toen zwanger geworden van een Fransman. En ik ben ondergedoken bij zijn familie. Totdat zij hoorden dat buitenlandse Joden worden opgepakt. Toen wilden ze van me af en mijn kindje wilden ze houden. Dus ja, ik ben gevlucht. Samen met mijn kind. Maar ik had geen kans. En ik ben opgepakt. alles beter dan dit, dacht ik toen. Maar het werd alleen maar erger. Bij concentratiekamp stapte we uit. Mijn kindje had de reis niet overleefd. Maar ik hield haar bij. Tot in de gaskamer. We moesten ons uitkleden. Niemand maakte geluid. Liepen de ruimte binnen als een kudde dieren.
Want eind 19e eeuw was hij een vrij gevochten meid die de grenzen van de Victoriaanse grootheid opzochte. Ja, hij kwam op voor de rechten van prostituees. Hij had een minnaars. William Yates, die schreef stukken over hem. Hij had een hele intense relatie met Kershaw. Die trouwens ook een ster voor hem maakte. West en Londen, nou, ik geloof het zelf was.
Het is nog veel gekker. Het is nog veel gekker. Ik was lid van een occult genootschap, de Golden Dawn. En ik schreef boeken over Egyptische magie, over de tarot. En ik heb pas nog een boek van mezelf herlezen. Ik heb in die tijd geschreven. Het is nog in druk. Dat is toch helemaal te gek. Dat je een boek van jezelf uit het vorige leven kunt doen.
Het gaat
over de hele aarde. Doodgaan. Hoe doe je dat ook alweer? Weet jij het nog? De laatste keer dat jij stierf? Nee? Wie weet het nog wel? Zijn jullie allemaal vergeten?
Ja, ik werd een keer dood in een droom. En ik werd door een politieagent geschoten. Ik zat op een bank met mijn vrienden. En opeens stond die en boom. Ja.
Oh. Ah, dus je bent
in een droom werd ik wel vermoord. Maar meerdere keren. Maar dat is degene die ik echt het helderst herinner. Maar dan verder dan dat.
Nou,
ja, maar dat herinner ik wel. En dat vind ik ook heel interessant, heel vaak. Hoeveel de dromen zich kunnen ook reflecteren. Nou, ik heb een paar theorieën wie ik was. Misschien Andy Kaufman.
Ja.
Omdat ik in die show, in een van die shows speelt hij zo'n gast die de reparatiemonteur is. Hij spreekt geen hele goede Engels, hij is onderbetaald. En er zijn ook dingen die, en als je zoiets speelt. En gewoon grap van maken. In je volgende leven kan je zo met zo'n migratieachtergrond bijvoorbeeld geboren worden.
Mm-hmm.
Dus dan dacht ik, oh ja, misschien. Ja,
herinner het nog wel.
En soms, ja, dat weet ik niet.
Maar je hebt het wel gedroomd in ieder geval.
Nee, ik heb gedroomd dat ik werd doodgeschoten.
Ja.
Terwijl ik op een bank een 2 liter bier fles.
Maar ik denk dat heel veel mensen misschien het niet echt kunnen herinneren, toch? Sommigen zijn het vergeten en sommigen dus niet. Simon, die zei trouwens, die zei altijd dat hij een reïncarnatie van Van Gogh was. Nou, ik vond dat wel een beetje hoog gegrepen. Maar het zou kunnen, want hij had rossige kinderen. Wat? Denk je niet dat iedereen met rood haar had kunnen beweren dat hij een reïncarnatie van Van Gogh is?
Nee, denk ik inderdaad ook niet. Maar als Simon zoiets zegt, dan... Tja, dan wil ik dat toch wel aannemen.
Ja, het lijkt gewoon alsof het echt allemaal associaties. Gewoon voor waarheid. En dan moet ik nu wat vertellen over jouw psychologie. Ik bedoel, die mensen die je vrees, zag ik echt dat jij
Nou, stel ze dat gerust.
Nou, jullie hoeven dus niet bang te zijn.
De meeste mensen die zeggen dat een psychose iets verschrikkelijks is. Maar voor mij is mijn psychose heel wezenlijk geweest. Je moet er wel echt stevig voor in je schoenen staan. Het begon allemaal op mijn verjaardag in 1972. Ik werd toen 28 en ik gaf een verjaardagsfeestje. En Hanny, mijn ex, vrouw van mijn moeder van mijn dochter, die was er ook. Wij namen allemaal LSD. En tijdens die trip zag ik ineens hoe Hanny stierf. Ze schrompelde ineen. Het was echt verschrikkelijk. Ze stierf voor mijn ogen. Kan ik dan niet iets doen? Hanny! Maar die trip, die ging over in de nacht. En ik kon niet slapen. Eén nacht niet. Twee nachten. Drie nachten. De realiteit die werd steeds dunner. En na drie slapeloze nachten gleed ik dus, zonder dat ik het door had, een droomwereld binnen. Diezelfde nacht heb ik een vriendin waar ik toen mee was, zwanger gemaakt toen ik terugkwam van het sterfbed. Ze was verschrikkelijk. Ik was totaal van de kaart, want ik wilde helemaal geen kind. Ik wilde ook niet bij haar blijven, maar ja, dat kind dat werd geboren precies 9 maanden na de dood van Hanny. We hadden heel veel ruzie. Ik had het gevoel dat die baby daar last van had, want
Telkens als het maar eventjes rustig was en ik weer kon gaan schrijven, toen begon die baby weer te huilen. En na een jaar kreeg hij ook nog een hersenvliesontsteking. Hij werd op een nippertje gered. We zijn uit elkaar gegaan. Zij zijn terug verhuisd naar Amsterdam. En op de 16e verjaardag van mijn zoon ben ik met hem uit gaan eten. En ik vertelde hem toen over zijn eerste jaar dat ik hem eigenlijk helemaal niet wilde. Moet jij eens horen, zei hij tegen mij, pakte me vast. Ik wist heus wel dat jij mij niet wilde. Maar weet je wat? Ik wilde jou. Hoe bedoel je? Zei ik toen. Nou, ik ben opgevoed door een schat van een vrouw. En jij bent een leuke vader op afstand. Het is helemaal prima zo. En al wat schuldgevoel wat ik dan heb. Schuld je mij dat zomaar kwijt? Ja, Hans, ik vraag me echt af of het wel echt zo prima was voor die zoon van jou. Ik bedoel, je voelt je toch niet voor niks schuldig? En jouw dochter eigenlijk, die was pas 9 toen Hanny, haar moeder, stierf. En zij hier op Ruigen moest gaan wonen omdat jij niet zag zitten om terug te gaan naar het burgerlijke Amsterdam. Ik bedoel, vind je het gek dat zij spoken ging zien, net als jij toen je klein was? Nee. Ik bedoel, kun je het je voorstellen? Vanuit een veilig nest naar een kraakdorp waar werd gebruikt en grenzen werden verlegd.
Nou ja, vertel het maar allemaal. Iedereen mag alles van me weten. Ook die schaduwzijde van dit bestaan.
Maar zo zet je toch geen kinderen in de wereld, en Hans? Jullie werd veel te veel getrikt. En allemaal ongewenste kinderen verwekt. Weet je, het staat me echt zo tegen dat ik krijg er echt gewoon buikpijn van. Ik moet dus dat ding gewoon echt niet meer doen. Waarom sta ik er gewoon in schuld van een oude witte man af te komen? Serieus. Ja, om geld te verdienen natuurlijk. Ik moet ook voor mijn huur betalen namelijk. En ik kan het zelf namelijk aan en nu komt er ook nog een kind bij. En dan moet ik ook nog alleen gaan doen. Weet je wat? Die 60's van jou, die hebben ons helemaal niet bevrijd. Ons in ieder geval niet. Niet de vrouw. Dat is echt een mythe. Want die zogenaamde seksuele revolutie, die was er alleen maar voor jullie. Voor jullie mannen, zodat jullie piemels erin konden steken. Dat was de revolutie. Een uitvinding van mannen voor mannen, zodat jullie genot konden najagen. En die vrouwen, die pasten zich maar eindeloos aan, eindeloos dienstbaar aan het genot van de man. En het genot van de vrouw, dat was een taboe. En weet je wat, dat is ook nog steeds zo. En dat is ook de reden waarom mannen nog steeds vrouwen misbruiken.
Nou, ik heb nooit een vrouw misbruikt, volgens mij.
Volgens jou?
Ja, en als ik wel eens iets gedaan heb wat tegen iemand zin, dan spijt me dat ontzettend. Dan,
Sorry, Hans, maar dit is echt een man. Echt too little, too late. Serieus.
Nou ja, zeg. Natuurlijk ben ik niet brandschoon. Huh? Maar ik geloof niet dat ik ooit over bepaalde grenzen ben heen gegaan. En het is allemaal goed gekomen. Mijn exen zijn voor het merendeel goede vriendinnen. En het leven is toch ook om van te leren. Ik ben nu ontzettend gelukkig met Masha. En mijn kinderen en ik zijn dol op elkaar. En dat jullie hier allemaal zitten, dat is toch een fantastisch gebaar van liefde. Ooit ben ik uit de literatuur gegooid. En daardoor kon ik andere dingen gaan doen. Zoals meehelpen aan het stichten van deze vrijplaats voor de homo ludens. Ruigoord bestaat nu 50 jaar. En het vindt overal navolging. Het wemelt van de broedplaatsen. En wij zijn hier om dat te vieren. Het is fantastisch. Dat liefde alles overwint. En dat alles een happy end heeft.
Die broedplaats.
plaatsen van jou. Dat is gewoon valse romantiek.
Ja, wij denken dat wij daar lekker kunnen spreken, dat we gewoon dienen. Voor de gemeentes, voor de projectontwikkelaars. Als er alleen maar eventjes niks mee doen met zo'n leegstaande gebouw, dan worden er een aantal kunstenaars ingezet. Hè? Dan leuk het ook wat op. Dat is dan goed voor de identificatie, precies. Voor de waarde.